en hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heer gaf rijke juichers stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maat vervullen berg en velden. Vijfde vers, het Psalm 68. Heilige wet des Heeren, onze God. En we zingen het derde vers uit de 119e psalm. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat we vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, 2e hoofdstuk, versen 10 tot en met het einde. Efeze 2 van vers 10 tot het einde. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij de eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die ver waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Ja, zie geliefden, deze laatste drie verzen zijn de woorden die we met u uit Gods getuigenis gaan overdenken. Efeze 2, de verzen 20 tot en met 22. Waar de apostel schrijven mag aan dat volk waarvan hij gezegd heeft dat God grote daden van vrije genade aan hen verheerlijkt heeft. En dan schrijft de apostel gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Ja, kom geliefde, bidden we de Heeren of het hem behagen mag, door zijn gezegende, dierbare, heilige Geest, dat woord te verklaren voor het verstand en aan onze harten toe te passen, dat we het mochten weten, op welke ook gij, want daar gaat het weer om, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Ach, lieve Heere, het zou een eeuwig wonder zijn, maar het is toch voor u niet te wonderlijk om het te werken. En daarom in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, met elkander samengebracht aan de morgen van uw dag, aan deze plaats des gebeds, smeken we u, Heere, om die genade. Wil gij met uw heilige geest meekomen met het woord, opdat woord en geest zijn kracht mag doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking en opluistering van uw majesteitelijke deugden tot oprechte bekering van jong en oud, van onze kinderen, Heere, ach, gedenk aan het zaad des verbonds, onze jonge mensen, jongelingen en jonge dochters. O God van alle genade, gedenk aan ons alle tezamen. We willen met u gaan overdenken uit uw woord, hoe gij uw tempel bouwt, die heilige tempel Gods, die gij maakt tot een woonstede van omdat gij door uw heilige geest gaat wonen en werken in de harten dergenen die ge van eeuwigheid hebt gekend en bemind, en die ge toch in de tijd komt te trekken met koorden der liefde en goederdierenheid, en die gevoerd met smeking en geween, maar die ge nu van dood levend maakt, en als een levende steen wilt invoegen in de muur van dat godsgebouw dat verrijzen zal, en dat straks op die grote en doorluchtige dag, als gij gezegende koning uw duur gekochte kerk zult komen, volmaakt verrijzen zal, en heel die heilige tempel zal roemen de heerlijkheid van de bouwer, van uw o God en Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dat vol zich eeuwig in u verlustigen zal en eeuwig uitwonderen. Ook ik, een steen in dat Gods gebouw, eeuwig wonder, nooit te vatten, maar zalig te ervaren en te doorleven. En hier in dit leven die levende hoop op u te mogen kennen, zoals eens de apostel het roemen mocht geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ach, wij smeken u, wil die genade nog eens werken in de harten die er vreemd van zijn, Heer. Geef ons de genade dat we met elkaar mogen luisteren. Geef ons een doorboord oor, een ontsloten hart. Want u weet het, we kunnen soms in de kerk komen, maar haar hoofd en hart kan soms met alles vervuld zijn, behalve met het woord dat tot ons komt. En daarom smeken we u, Heere, wil alles wat de loop van dat evangelie in de weg zou kunnen staan, genadiglijk eens opruimen. Bereid ons een vlak veld, bind de harten van jong en oud aan dit woord, en mocht het toch eens waarachtig waar worden in de levens, niet trusten voor we het door het geloof weten mogen, omdat gij zelf uit uw woord het getuigd hebt te behoren tot dat Godsgebouw dat gefundeerd is in u, dierbare Christus, en wortelt in het soevereine welbehagen van uw o drieënige, volzalige God des verbonds, welgelukzalig het volk, dat al zo'n plekske in uw tempel krijgen mag, en dat hier bij tijden en ogenblikken dan wel eens uitwondert, ziende op u, beminnelijke Heer Jezus, als uw uiterste hoeksteen van dat Godsgebouw, gij die de schoonste der mensenkinderen zijn, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte mijner ziel. Heer, u weet het, dat is toch het leven van het hart dat u oprecht dient en vreest. Dat is het leven, goed van u te mogen denken, uit te wonderen wie gij zijt voor hem. Wil ons zo tezamen gedenken, u weet wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. Verblijd ons tezamen door uw bewonderde daden, Heer. En verwaardig ons in het prediken uw eer te mogen bedoelen, in het luisteren te eindigen in u, want u komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in alle eeuwigheid. Gedenk aan al onze zieken, u kent ze bij name. Gedenk, o trouwe God, aan hen die in het ziekenhuis liggen. Onze zuster Zwaning en Blankenstein, onze broeder Hesseling en Van Ree en zoveel andere zieken. U kent ze alle, wij bidden u, grote medicijnmeester, wil u ze gedenken naar het vrije van uw welbehagen en wegen van verdrukking. Ach, kom er eens in mee, heren, want dan is er toch een volk dat wel eens zeggen mag, Heer, het is goed, uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid onendig. Denk aan hen die in rouw gedompeld zijn. U kent ze ook, alle heren, ook in wegen van rouw en in wegen van smart, in wegen van diep gemis. Kunt en wilt gij met uzelf zo goed maken. En als ook al die wegen geheiligd worden aan de harten, om in dit leven te leren sterven, voordat we sterven moeten, Heer, ach, dan is dat volk dat ge thuis haalt, toch in dat gezegende, heerlijke gesteld, dat de dood slechts is, een doorgang tot het eeuwige leven. Al dat arme volk is er beter aan toe dan wij, heren. Och, ze kunnen nooit meer zondigen en ze mogen eeuwig hun hart aan u ophalen. Heren, bereid ons alle tezamen voor om te kunnen en te mogen sterven. Gedenk aan al uw knechten, gedenk aan alle die naar ons luisteren. Kom ook voor hen met het woord mee. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En laat Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Heere, hoor zo ons ootmoedig smeekgebed in de genadige verzoening van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, vindt u dit geen gelukkig volk? En vindt u dit geen onuitsprekelijke weldaad, die we feitelijk in woorden nooit kunnen uitdrukken, wat ervaren moet worden om te weten wat het is, als hier de apostel Paulus in zijn brief aan Efeze in dit teksthoofdstuk begint te schrijven, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. De grootste weldaad, dat door het geloof te mogen weten, levend gemaakt te zijn in de weg van Gods vrijmachtige en soevereine genade, daar gedood waart door de zonden en de misdaden. Elk mensenkind wie die weldaad te beurt valt, is er dus aan ontdekt en mee bekend gemaakt geworden dat hij van nature is dood in de zonden en de misdaden. Maar nu levend gemaakt, dit heet gadeloze ontferming, dit is genade rijk en vrij. En welke weldaad dat volk dan ontvangt, hoor dan wat diezelfde Paulus in dit teksthoofdstuk schrijft. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. geen vreemdelingen meer, eertijds vreemd, vreemd van God, vreemd van Christus, vreemd van zijn volk. Eertijds bijwoners, wel meelopende, maar er wezenlijk niet bijhorende, nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Medeburgers der heiligen, noem ze eens op, uit het oude en nieuwe verbond, die heiligen. Zal ik u een enkele noemen, denk aan Abraham, denk eens aan David, denk aan Jesaja. En laten we, als we ze uit het nieuwe verbond noemen, maar beginnen met de schrijver van deze brief, de apostel Paulus, hè, of Petrus, medeburger te zijn met al die heiligen. Een burger, waarvan? Een burger van het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk der hemelen is niet spijzen of drank, maar dat is vrede, gerechtigheid en blijdschap door de Heilige Geest. Een burger van dat koninkrijk der hemelen, dat is dus een mensenkind die heeft hemel en aarde tot zijn bezitting gekregen en daarin boven God drieënig. En dat is alles. En dan zijn ze ook huisgenoten Gods geworden. Dat is het allergrootste. Huisgenoten Gods. Dat is dus, en wel mogen we zeggen, de schoenen van de voeten, want we zijn op heilig grond, op heilig grondgebied. Kinderen in het huis des vaders. Dat zijn nu de huisgenoten Gods. En die als kinderen zich in God de Vader eeuwig verlustigen. En de Vader zich eeuwig verlustigt in die kinderen. Je moet er zijn, dat geloof ik, om in wezen te beseffen wat dit is. En dat is nu een volk dat wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. We gaan dit een ogenblik met u overdenken. Het gebouwd worden tot een heilige tempel in de Here. We letten op de bouwer. We letten op het fundament. En we letten op de opbouw van die heilige tempel. Want dat staat hier zo. Gebouwd worden tot een heilige tempel in de Here. Dan letten we op de bouwer, op het fundament en op de opwas, de voltooiing van die heilige tempel. En het mocht God van de hemel behagen door zijn dierbare en eeuwige geest dit woord voor uw verstand te verklaren en het zo eens aan uw harten te heiligen, dat ge door de genade des geloofs straks eens mocht heen gaan in deze geloofswetenschap, dan toch al is het maar het kleinste steentje te mogen zijn in die heilige tempel. De Heere geven dit uit genade. We zingen dan eerst uit de 118e psalm, het 8e en het 11e vers. 118, 8 en 11. Intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag een collecte voor rente en aflossing. Zie, geliefde, wanneer de apostel hier in deze tekstversen spreekt over het gebouwd worden tot een heilige tempel in de Heere, dan ligt vanzelf de vraag, allereerst voor de hand, wie is de bouwer van deze heilige tempel? Wel nu, op deze vraag geeft de Heilige Schrift zelf een duidelijk antwoord. De bouwer van die heilige tempel is niemand minder dan de drieënige en volzalige God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vraagt ge naar het fundament, dat is van eeuwigheid met goddelijke wijsheid gemaakt. Heel het bestek van deze heilige tempel ligt van voor de grondlegging der wereld voor het aangezicht van Jehovah, die God des verbonds, heel dat bestek. En alles is in dat bestek van eeuwigheid opgenomen, de breedte en de lengte, de diepte en hoogte, het fundament van dit gebouw en al de stenen die in dat gebouw worden ingemetseld. Ze zijn alle getekend in dat bestek wat God van eeuwigheid gemaakt heeft. Daarom zingt de heilige zanger: ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Nu zouden we kunnen vragen, wie is nu de uitvoerder van dat werk? Maar zo is het ook bij een bouwwerk, nietwaar? Nee, maar een eenvoudig huis. Een huis dat gebouwd wordt. Dan is er een uitvoerder, iemand die dat werk dus doet. Wel nu, de uitvoerder van die heilige tempel is weer niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. Hij voert dit werk uit. Hoor maar hoe de apostel, hoe de profeet Zacharia het zegt. Die heilige, die Gods zoon genaamd zal worden, die zal Gods tempel, dit huis, bouwen. Nu heeft die uitvoerder, de Heere Jezus Christus, vanzelf bouwlieden, werkmensen in zijn dienst, die onder hem en onder zijn toezicht en leiding bouwen aan die heilige tempel. Die bouwlieden, dat zijn dus mannen die de Heere daartoe zelf komt roepen en die de Heere zelf daartoe komt te bekwamen. Wie dat zijn, die bouwlieden in de dienst van deze uitvoerder, de apostel noemt ze hier apostelen en profeten. Ze worden apostelen genoemd met het oog op hun zending, en profeten omdat ze de openbaring Gods op bovennatuurlijke wijze ontvingen, zoals weleer de profeten van de oude dag. Maar nu moet ge niet menen dat die apostelen en profeten alleen de bouwers, de medewerkers zijn geweest. Ach nee, geliefden, zeker deze apostelen en profeten waren verkoren om het eerst mee te bouwen aan die heilige tempel, aan het fundament dat gelegd moest worden. Maar toen deze mensen zijn heengegaan, ja, toen heeft de Heer weer andere arbeiders geroepen om het aangevangen werk voort te zetten, want dat werk, dat kan niet stil blijven liggen. Het gebouw, dat moet voltooid worden. Wel nu, de Heere riep andere mannen. En zo gaat het al de eeuwen door, totdat die heilige tempel af is. Het gebouw geheel gereed is. Hoort wat we lezen, wat die dierbare Christus zelf gedaan heeft. Hoor dan, hij heeft gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot opbouw van het lichaam van Christus. Al deze mannen moeten door de Heere geroepen worden, want niemand neemt die eer van zichzelf aan, tenzij hij daartoe van God geroepen is. En komt de Heere nu die medewerkers te roepen om nu onder zijn opzicht te bouwen aan die heilige tempel, is het de Heere zelf die ze bekwaamt, is het de Heere zelf die ze in alles leidt. Hij gebruikt, en dit moet u nu vooral goed verstaan, hij gebruikt al die bouwers als instrument in zijn hand. Al wat zij doen, doen ze dus als het recht is. Door de kracht en de geest van die gezegende uitvoerder, de Heere Jezus Christus. Hij is immers de eigenlijke bouwer van die heilige tempel. En daarom al deze bouwlieden, ze zijn slechts een instrument die gebruikt worden door die uitvoerder, de Heer Jezus Christus. Hij is het dan ook die alle materiaal, ik blijf maar in het beeld van de tekst spreken, dan is het voor u het duidelijkst. Hij, die grote uitvoerder, heeft al het materiaal nodig voor de bouw van die tempel bijeengebracht. En hij bouwt nog altijd door. Hij heeft het gedaan in de staat zijner vernedering. Toen, in die staat der vernedering, heeft hij al het materiaal, alle stenen voor die tempel gekocht, natuurlijk. Dat materiaal voor die tempel moet natuurlijk gekocht, even zo goed als bij het bouwen van een huis. Ja, en u weet het met me. Ik hoop dat u me nu voor bent met uw gedachten. Deze uitvoerder, die beminnelijke Heere Jezus Christus, die heeft al die stenen die als een levend steentje worden ingemetseld in de muur van die heilige tempel, die heeft hij gekocht met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. Is toch een wonder, hè? Ja. De hoogste prijs betaald, geliefde. Dat heeft hij gedaan in de weg zijner vernedering. In volkomen gehoorzaamheid aan al de eisen van Gods goddelijke wet. Om Gods wet te vervullen, Gods recht te handhaven, de deugden Gods op te luisteren, de zonde te verzoenen, de schuld te betalen. En nu is hij goddelijk bevoegd om die dode stenen van nature, die hij koopt met zijn dierbaar bloed, levend te maken. En dat werk, dat bouwen aan die heilige tempel, dat zet die gezegende Christus nu voort in de staat zijner verhoging. Door zijn altijd geldende voorbeden voor het aangezicht zijns vaders, en door met zijn woord en zijn geest in de harten der zijnen te gaan werken. En nu weet ik het niet. Maar ik wenste het wel. Dat dit nu eens een wonder voor je geworden was. Zeg, weet u welke steensoorten deze uitvoerder Christus voor die tempel gekocht heeft? Och, u en ik, je hebt net zo'n hart als ik. U en ik, wij zouden voor ons huis de beste steensoort zoeken. Ja, maar deze uitvoerder, zeg, die laat de schitterende diamant liggen. Zeg, die veelkleurige topaas gaat u voorbij. En die aan alle zijden glinsterende jaspis laat u liggen. En daar liggen wat van die ruwe bonkensteen. En die raapt hij op. En die koopt hij om daaruit zijn tempel te bouwen. Wat we nu wensten, dat is dit. Dat uw hart nu vanmorgen eens zeggen kon en mocht, grote bouwer, dan kan ik er ook nog bij. Hè? Maar als die nou die schitterende stenen nam, ja, dan was ik er niet bij. Maar nu raapt hij die ruwe bonken steen op, weet je waarom? Omdat hij het wijze der wereld beschamen zou. Omdat het geen niets is door hem wat worden zou. En het geen iets is ten onder zou gaan. O, dat vrije en dat soevereine van het werk van die gezegende Heere Jezus Christus. En als hij nu, want daarom begon de apostel dit hoofdstuk met, en u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waard door de zonden en de misdaden. Wel nu, daar liggen ze van nature. Als die ruwe bonkensteen, zo leren ze alle zich kennen. Dood in de zonden en de misdaden. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En nu begrijp jij wel, dat als de Heere nu die stenen koopt, hè, en hij laat ze naar het bouwwerk brengen, opdat ze als stenen zullen ingemetseld worden in de muren van die heilige tempel. Nou ja zeg, je begrijpt, dat gaat toch zomaar niet? Och, je hebt het allemaal wel eens gezien. Ik heb er zelf ook wel eens met aandacht naar staan kijken. Bij een bouwwerk, zo'n stenenbikker. Niet waar, die stenen, alle punten en alle oneffenheden van die stenen afslaat. Soms dan denk je, man, je slaat er meer af dan dat er overblijft. Maar zulk een stenenbikker die stenen behoudt, die weet precies wat er af moet. Ja. Jij weet toch wel dat stenen ook gehard moeten worden door het vuur. Wel nu zeg, die stenen moeten een hele behandeling ondergaan, willen ze pas klaar zijn om op dat plaatsje, dat vind ik ook zo'n wonder. Ik zeg altijd, heel het werk van God is een wonder hoor. Als ik er eens niet meer ben, zeg dan dit maar van hem. Hij vond het altijd een eeuwig wonder. Dat is het en dat blijft het. Die stenen die door hem bebikt en gehouden worden, die krijgen precies dat plekje in die muur van die heilige tempel, die God van eeuwigheid in zijn bestek heeft getekend. Dat is een wonder, vriend, als je dat nou eens geloven mocht. Hè? Geloof je niet met me, dan zou de wereld je te klein wezen in die ogenblikken. Ja. En nu gaat u die stenen behouden. Och, de Heere gaat dikwijls wegen van verdrukking, wegen van beproeving, wegen van tegenheen. God legt op pijnlijke, smartelijke ziekbedden geeft soms een moeilijk lichaam, dompelt in rouw en in smart, o, in een weg der ontdekking, waarin de Heere leidt, moet er zoveel af. Wij denken wel eens, Heer, vergeet u nu genadig te zijn. En als dan de Heere het zegt, ik weet precies wat er af moet. Dat is ook wat. En als je dan verenigd mag worden met zijn heilige wil en weg, dan kunnen we geen kwaad van deze bouwer, deze uitvoerder denken. Dan leren ze wel eens, waar ze door genade van dood zijn levend gemaakt, leren ze wel eens bij tijden en ogenblikken, zeggen Heer, als dat moet. Doe me dan ervaren dat het uw hand is. Dat is ook een tweede weldaad. Als je in de weg van het behouden worden tot een gepaste steen in die tempel, weten mag welke hand het doet. Dat is ook een genade. Mocht de Heer u er wat van leren, geliefden. Als we dat mogen weten, het is die goeddoende, warmhartige, langmoedige, liefdevolle hand die het alles doet tot onze behoudenis. Een kostelijke weg, hoor. Dus verenigd te mogen liggen met de weg die God met ons gaat. Zo worden nu die stenen behouden, geliefden. En worden ze ingemetseld in de muur op dat vaste fundament daar staat. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat wil natuurlijk nu niet dit zeggen. Dat die apostelen en profeten het fundament zijn. Ach wel, nee. Dat waren in zichzelf ook maar zondige mensenkinderen. Die op geen andere wijze zijn zalig geworden dan wij zalig moeten worden. Maar het wil dit zeggen. Het fundament van die heilige tempel is Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar is geen ander fundament. En omdat nu die apostelen en profeten daarvan getuigd hebben en die Heere Jezus Christus hebben gepredikt als het enige fundament, als de weg en de waarheid en het leven, daarom wordt het hier dan wel genoemd het fundament der apostelen en profeten. Dat fundament is dus de Heere Jezus Christus. Hoor eens zeg, hoe ontroerend de apostel Paulus dit schrijft in zijn brief aan Korinthe. Daar schrijft hij, door de genade Gods heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan het welk gelegd is, Jezus Christus. Zo is dus die gezegende uitvoerder, dat is ook weer zo wonder, hij is tegelijkertijd het fundament van die heilige tempel. En wat ligt dat fundament dan vast? Want dit fundament ligt geworteld in de granietbodem van het eeuwig soevereine welwagen des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat fundament ligt vast in het hart van Jehovah zelf, geworteld in de stilte der eeuwigheid. En daarom wat winden dat er dan waaien en wat regen dat er plast Maar dat hoge huis van Sion staat onbeweegd en vast. En het is zo breed dat fundament, dat heel de kerk Gods erop kan. En nu mogen in de stormnacht van de oordelen Gods die over de aarde gaan, alles wijken en bezwijken, zinken en verdrinken. De eeuwen mogen als schaduwen voorbij vliegen. Ons aller leven een damp zijn. Maar evenwel, het vaste fundament Gods staat. Hebbende dit zegel, de Heer kent degene die de zijne zijn. Wat ligt dat fundament dan vast? En wat is dit fundament breed? Wat moesten we er nu alles voor over hebben om op dat fundament gebouwd te worden? Want eerlijk, zijt ge op dit fundament niet gebouwd, wat ge meent te bezitten, ai mij, ge zult er eeuwig mee omkomen. Want van alles waar buiten dat fundament is, hoe schoon het mag lijken, hoe godsdienstig, hoe vol deugden en plichten, maar alles wat niet rust op dat fundament, dat schiet te kort voor de eeuwigheid. Hè? En daarom wat moest onze zielen er toch mee werkzaam zijn. Rust mijn leven nu op dat fundament. Jezus Christus en dien gekruist. En dan is dit zo'n voorrecht op dat fundament gebouwd, vriend. Oh, daar heb je het weer. Dat geworteld ligt in de stilte der eeuwigheid. Niet waar? Wel, dat fundament, daar krijgt de duivel je niet af en daar krijgt de wereld je niet af en eigen zondig verleent ook niet. Nee, nooit zal er één van dat fundament worden afgerukt. Daar zorgt de bouwheer zelf wel voor. En daarom ligt, vriend, dat fundament zo vast geworteld in de nooit begonnen eeuwigheid. Als het zo staat, zeg, dan moet je eens rustig indenken. Dan is dus het allerkleinste steentje in die heilige tempel, hoor je het? En mocht u dat nu eens zijn, wel, dan is het allerkleinste steentje in de tempel ook geworteld in de nooit begonnen eeuwigheid. Ja, je weet het wel, we hebben het wel eens gezegd, daar liggen immers de wortels van het gekrookte riet en van de rokende vlaswiek. Ja, en nu nog eens, nu ligt het zo eeuwig vast. En wat nu ook zo'n gezegend voorrecht is, gebouwd op dat fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. Je weet wat een hoeksteen is? Een hoeksteen, dat is een verbindingssteen. Niet waar, die vindt u onder de grond, u vindt ze boven de grond, u vindt ze dicht bij het dak, u vindt ze ook dicht bij het fundament. Een verbindingssteen verbindt twee muren in een gebouw aan elkaar. En door zo'n hoeksteen, zo'n verbindingssteen, dus die twee muren samenbrengt en samenhoudt, geeft aan het gebouw vastigheid, stevigheid, sterkte. Wel nu is die Heer Jezus Christus dus niet alleen de uitvoerder. Hij is niet alleen het fundament. Nu is hij ook de hoeksteen de verbindingssteen. En wat verbindt die Heere Jezus dan? Zou je dat nou kunnen zeggen? Als je nou een steentje in die muur bent, vertel dan eens. Wat is die hoeksteen voor je? Ja, dan moeten we dat toch weten. Wel, die hoeksteen, geliefde, die beminnelijke Heere Jezus Christus, die verbindt God en zijn volk met elkaar. Anders kon ik nooit een steentje in de tempel wezen. Als er die verbinding niet was. Maar dat doet nu die gezegende Christus. We hebben er straks gezegd, hij bouwt. Hij bouwt altijd door. Hij heeft gebouwd in de staat zijner vernedering. Maar is opgestaan uit de doden. Is gerechtvaardigd geworden. Maar in hem heel de kerk. En wat doet deze hoeksteen Christus nu? Nu gaat hij die stenen en God bij elkaar brengen. Immers door de zonde waren ze gescheiden. Daarom is hij begonnen te zeggen vreemdelingen van God en vreemdelingen van Christus. Dat waren ze eertijds. En nu brengt hij ze bij elkaar. En ik heb dit voorbeeld wel eens gebruikt. Misschien zijn er die het nog weten. Maar ik vind het een treffend beeld. Ik kan het nog maar steeds voor door geen ander vervangen. Die dierbare Christus als die hoeksteen. Die alles gedaan heeft. En God de Vader in al zijn eisen en deugden bevredigt. Hij neemt de hand zijn vaders. En de Vader zelf legt zijn hand. In die doorboorde hand van zijn Zoon. En die bouwer Jezus Christus. Hij neemt dat volk. Dat hij dus met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En hij legt ze ook in zijn doorboorde middelaarshand. En zo wordt God en dat volk in die dierbare Christus met elkander verbonden. Anders kan ik voor God niet bestaan. Heus, lieve mens, daar is geen andere weg der verbinding dan door die dierbare Christus. Hij verbindt God en zijn volk. En weet je wat die liefderijke God dan zegt? Dan zegt hij, nu vind ik in gunst en niet in wraak mijn lust, want de hitte van een gramschap is geblust. Ja, zo verbindt. Die dierbare borg, door zijn gezegend hartebloed, God de Vader, met dat volk, wat hij van eeuwigheid van de Vader verkregen heeft. Maar hij doet als hoeksteen meer. Hij verbindt ook dat volk onderling met elkaar. Want immers in Christus Jezus is nog Jood, nog Griek, nog barbaar. Nog skiet, nog dienstknecht, nog vrije. In die dierbare Christus is dat volk allen één. Getrokken met de koorden van goedertierenheid door dezelfde God en Vader. Gevoerd door de Heilige Geest met smeking en geween. Gekocht door hetzelfde bloed des lams. Zo wordt dat volk één in die gemeenschap in Christus, verbonden door die dierbare Christus. En nu kan ik hem verstaan, die groene wegen, al komen ze ook uit verre landen, hun harten smelten ras ineen. Wissen zijn mijn harten vrienden, hunne taal mijn harten tolk. Ja, zegt hij, en het is waar, zoete banden die me binden aan des Heeren lieve volk. Wissen zijn mijn harten vrienden, hunne taal mijn harten tolk. Zo verbindt die dierbare Christus nu ook dat volk met elkaar. Geliefde, wat een dierbare hoeksteen. Dan moet je eens opletten, daar staat waarvan Jezus Christus is, de uiterste hoeksteen. De uiterste, dat wil zeggen de laatste. Zeg, vroeger, vooral in dat oude oosten, als je van die hoekstenen had, boven, dicht bij de kap, die hoekstenen waren soms prachtig versierd. Oh, daar hadden ze allerlei tekeningen in uitgebeiteld. Ja, en dan staat daar dat de Heere Jezus Christus is de uiterste, de laatste hoeksteen. Dat is ook zo'n voorrecht. Weet je waarom? Nu brengt hij dat volk ook niet alleen bij elkaar, maar hij houdt ze bij elkaar ook. Want anders was het elke dag ruzie en ellende. Gerust, we kwamen van het fundament nog af. Maar die uiterste hoeksteen, hij is de alfa, het begin, maar hij is ook de omega. Hij is ook het einde. Oh, vriend, wat ligt er alles in die uiterste hoeksteen, zeg. En wat is hij sierlijk en beminnelijk. Hij is de schoonste der mensenkinderen. Schoon in zijn persoon, schoon in zijn werk. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En als het hart nu eens ontsloten wordt voor de schoonheid en de beminnelijkheid en de dierbaarheid van die hoeksteen, Jezus Christus, dan roept dat hart in zielsverwondering uit. O Heere, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte mijner ziel. Op welke het gehele gebouw opwast tot een heilige tempel in de Heere. Op welke, feitelijk staat er hier in het Nieuw Testamentisch Grieks, in welke. Ja, en zo is het ook. In welke het gehele gebouw opwast. Immers, ze worden samengevoegd in de levensgemeenschap met de Heere Jezus Christus. Hij is het hoofd en zij zijn de ledematen van dat lichaam. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Ja, natuurlijk zeg, bekwamelijk samengevoegd. Natuurlijk zeg, het is bij de bouw van die heilige tempel, maar niet zo een opeenstapelen van losse stenen. Zo is het ook bij een bouwwerk niet, als er toch een huis gebouwd wordt. Zeg, dan gaan ze toch niet beginnen om die stenen vooruit, stapel ze maar op, dan is gauw de muur hoog. Oh, wel, natuurlijk niet. Hè? Dat gaat ordelijk. Bij die bouw van die heilige tempel, daar gaat het alles naar goddelijke orde en naar goddelijke berekening. Elke steensoort krijgt zijn bestemde plaats. De steentjes, dat is nou aangetekend hoor, in dat bestek, als je daar nou eens in blikken mocht, ook vragen toch eens. He, die steentjes zijn uitgetekend, die dicht bij het fundament komen. Je hebt stenen hoog, bij de kap. Allerlei soort stenen natuurlijk. Stenen die van buiten gezien worden, stenen die van binnen gezien worden, grote stenen, kleine stenen, alles gaat bij die bouw naar goddelijke orde, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Elk steentje zijn plaats. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dan moet je ook eens meenemen ter overdenking vandaag. Zeg, als nou elk steentje en elke steensoort zijn plaats. Je hebt stenen die horen onder de grond bij het fundament. Je hebt stenen die horen hoog boven bij de kap. Hè? Nou kan er niet één steentje gemist worden. Niet één. Weet goed dat ik bij een bouwwerk stond, dat was af en toen zat daar zo'n steen los die dreigde uit te vallen. Toen zei die uitvoerder zo tegen zo'n metselaar, hij zegt, hoe joh, metsel die steen vast, want die kan niet gemist, het ontsiert het gebouw. Nou, daar heet nou weer, hè. Dat is nou een troost voor een bekommerd, schreiend, zuchtend, wenend hart, dat zo vaak meent, o God, zou ik nou wel zo'n steentje kunnen wezen. Wel nu, voor die bedroefde hart is dit tot vertroosting en verkwikking. Kleinste steentje, niet één kan er gemist. Ja. En nu andersom. En op zichzelf beschouwd is elke steen weer misbaar. Ja, behalve de hoeksteen. Als je een hoeksteen wegneemt, dan zakt een gebouw in elkaar. Maar elke steen op zichzelf kan weer gemist worden. Ja, natuurlijk vind je dat geen wonder, vriend. He? En nu heb je grote stenen en je hebt kleine stenen. Oeh, daar heb je ze. Laat ik een enkele noemen. De heilige bijvoorbeeld van de oude dag. Sierlijke stenen in de muur van die heilige tempel, Abraham, Isaac, David, Salomo, zeg, neem Paulus ook. Sierlijke stenen in die heilige tempel, en toch, en dat is nu zo'n gezegend voorrecht, zeg, ook die grote en sierlijke stenen in het bouwwerk, ze hebben voor God geen kwadrantpenning meer waarde dan de allerkleinste steen erin. Wat nou zo'n voorrecht. Begrijp je nou? Vind je dat nou ook geen wonder? Ik heb er straks gezegd, is alles een wonder. Is het dan geen wonder? Ga eraan beginnen, vriend. En je komt er nooit mee klaar. Bekwamelijk samengevoegd worden ze. Opwassen tot een heilige tempel in de Heer. Dat is eigenaardig. Hier schuift de apostel het ene beeld onder het andere. Want hij heeft het hier eerst over een levende tempel, een levende stenen. En nu heeft hij het opeens over opwassen tot een heilige tempel in de Heer. Hier schuift hij dus onder dat fundament, onder die levende stenen, het beeld van een wortel waarop alles groeit. Opwast tot een heilige tempel in den Heer. Ja, opwast. Tot een heilige tempel. En zeg, weet jij nog, wat waren het ook, die stenen die die uitvoerder kocht? Was dat de topaas? Nee, hè? Goed, en nu staat er tot een heilige tempel. Ja, ja, in zichzelf, een arme zondaar en anders niemendal. En toch tot een heilige tempel opwassen. Dat zit hem nu hierin. Omdat die heilige geest in die harten komt wonen en tabernakelen. En zo worden ze door die inwoning des heilige geestes een woonstede gods in den geest. God zelf woont door die geest dus in hun harten. Ja, in zichzelf onheilig. Ik ben een arme zondaar en anders niemendal. Maar door die inwoning des geestes wassen ze nu op tot een heilige tempel opwassen. In je tuin, daar zie je zo'n plant, hè, dan zeg je wel eens, nee, zeg, moet je eens kijken, die zie je groeien. Ja, goed, die groeit nu boven de grond. Maar zeg u eens, wat heeft die plant tegelijk gedaan dan? Wel, die is tegelijk in de diepte gegroeid. Naarmate zijn wortels maar onder de grond groeien, uitbreiden. Groeit de plant naar boven. De plant wast naar beneden en hij wast op naar boven. Zo is nu met die heilige tempel. Zo is nu met die levende stenen. Ja. Opwassen. Is dat dan opwassen? Ja, lieve mens, geloof me. Dat is nou precies opwassen. Als je door genade oefening krijgt in het hij moet wassen. Ik moet minder worden. En dat al dieper je wortelen van je leven in Christus verliezend, in dat fundament, bij dat opwassen naar beneden, dan word ik al minder, al geringer, al nietiger. Het is een heel stuk om in te leven, minder dan niet. En ijdelheid, dat is ook wassen. In de weg der ontdekking aan alles ontgrond, aan alles te sterven, alles kwijt te raken. Ja, en dan hou je niks meer over. En wat dan? Kijk, dat is nu precies de weg. Nu komt daar dat opwassen naar boven. In hem. Door het geloof met die dierbare Christus verenigd te mogen worden. En u in hem op te wassen. Al meer verzekerd te mogen worden door de Heilige Geest van je gemeenschap en je aandeel in de Heere Jezus Christus. Naarmate dat je dan sterft, komt het leven uit hem. Ja, opwassen. Nou ga ik vruchten dragen, maar in een ander. Opwassen tot een heilige tempel in de Heer. En u zet de Heer die bouw voort. Ik ga eindigen. Die tempel is nog niet af. Strakjes. Ik geloof dat die uitvoerder er niet lang meer over bouwen zal. Maar goed, hij is nog niet af. Die heilige tempel. Dus. En dan moet je nou rustig overdenken. En neem dat nu eens mee, nu de kerk weer uitgaat. Ben ik nu al ingemetseld in die muur van die tempel? Want lief mens, als jij niet ingemetseld wordt, dan ga je eruit straks, hoor. De Heere zet die bouw nog voort. En zolang er nog aan die tempel gebouwd wordt, kan het nog. Eerlijk waar. En daarom laat die grote uitvoerder u dit vanmorgen nog prediken. Opdat ge jong en oud u haasten zoudt om zo'n steentje te mogen zijn in die tempel van dit godsgebouw. Gaat net als bij een bouwwerk. Je weet het, dan staat er het steigerwerk, staat erom als een huis gebouwd wordt. En dan zie je altijd zo'n heining, zo'n schutting om dat bouwwerk. Oh, je kunt wel dromen, die zwarte letters erop, verboden toegang. Nou ja, ik heb zo dikwijls wetten overtreden. Ik heb heus wel eens achter zo'n schutting gekeken bij zo'n bouwwerk dat in aanbouw was. Nou ja, dan zeg je, wat moet daar nou nog van terechtkomen, zeg. Wel. De muren niet gevoegd, niet gepleisterd. Ramen niet geverfd, stof en puin, stukken hout, stukken steen. Ik hoorde daar in een hoek van dat bouwwerk de bouwers nog met elkaar twisten. Ze hadden nog ruzie, die bouwers. Toen dacht ik, lieve God, grote bouwmeester. Zo gaat het nu ook met dat bouwen van die heilige tempel. Oh, soms kunnen de bouwers, die arbeiders, nog verkeerde bouwstof aanbrengen. Die bouwlieden, och, wat zien we het in ons kerkelijk leven, hè? Ze kunnen nog zo dikwijls met elkander twisten. Ho, ho, ho. Als nu aan die bouwers lag, geloof me, er kwam niks van terecht. Maar die grote uitvoerder, hij houdt zijn oog open over dat bouwwerk. Toen het af was, heb ik het ook gezien. Zeg, daar zag ik ze. Daar gingen ze met kruiwagens. Stof, al die stukken steen en dat hout, al die rommel eruit. Het werd opgeruimd en weggebracht. Ja, steigerwerk afgebroken, schutting weggeslagen. Totdat het gebouw in zijn schoonheid verrees. Al wat niet wezenlijk als een levende steen is ingemetseld. Ben er nooit eens bang voor. Wees het toch eens eerlijk. Ik bidde het u om het heil uwer onsterfelijke ziel. Ik wel hoor. En zeg, o God, dat we geen steigerwerk zijn. Want dat heb wel dienst gedaan, lieve mens. Maar het wordt afgebroken. Het hoort niet bij het gebouw. Als dan het gebouw af is, dan gaat al die rommel, dan gaat er allemaal uit. Dat zult gij toch niet zijn. Heden, nu deze uitvoerder nog stenen wil inmetselen, bidden uw arme ziel om die genade, jong en oud, stond dus bij een bouwwerk. En daar werd de laatste balk uit de muur getrokken. Toen was er vanzelf nog een opening in die muur. En toen stond die baas er zo bij en er stond zo'n jonge metselaar. En hij zegt, joh, neem nou nog even zo'n stuk steen en maak dat gat netjes dicht. En zo werd er nog een steen opgeraakt en werd nog ingemetseld. Mijn toehoorder, bidde uw ziel, jong en oud, mag ik dan nog maar zo'n steentje zijn, dat toch nog opgeraapt wordt en ingemetseld in de muur. Amen. Goedertier en volzalige God, wees gij zelf de toepasser van het woord wat we mochten overdenken. Wil al het zondige verzoenen, wat u behagen kon, dat het nog vruchten mag dragen van geloof en bekering. Heere, bind het op ons aller hart, dat we niet rusten, voor we toch mogen weten, als een levend steentje te zijn ingemetseld in de muur van die heilige tempel, die eeuwig zal staan tot uw lof en eer. Amen. Het eerste vers uit 89. week zondag, zo de Heere wil, zal het leesdienst zijn. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.